Wat heeft dat nou met het lijden te maken? Want dat is de grote vraag. En die vraag is ook in dat boek Job aan de orde. Wat heeft de beschrijving van deze monsters te maken met het lijden? Laat ik u bijvoorbeeld vertellen, als u vanavond gekomen bent om een pasklaar antwoord te horen, dan komt u bedrogen uit. Ik zou trouwens eerder zeggen, als ik inderdaad zou proberen een pasklaar antwoord te geven, dan zou u mij zeer moeten wantrouwen. We hebben het hier over, inderdaad, zoals we het net hoorden, een van de moeilijkste, misschien wel de moeilijkste vraag. En ook de vraag die altijd opkomt als het gaat in discussies met andersdenkenden of met mensen die niet in een God geloven. En die redeneren, als er een God zou bestaan, waarom maakt hij dan geen einde aan het lijden? Eigenlijk moet je zeggen, als er een almachtige God bestaat. God maakt zijn kinderen niet ziek, alle ziekte komt van de duivel. Ook dat is een hele simpele en overzichtelijke oplossing. Je kunt je dan hoogstens afvragen, waarom heeft God dan die duivel zoveel macht gegeven? Want we blijven dan toch altijd met de vraag zitten, als de duivel mensen ziek kan maken of op een andere wijze mensen leed kan berokkenen, bijvoorbeeld door een kind van jou te doden, of andere verschrikkelijke dingen te dan heeft God hem toch die ruimte gegeven. God is toch de schepper van alles. Moeten we dan aannemen toch dat God die ruimte zoveel groot gemaakt heeft dat de duivel dat allemaal kan doen? Op een of andere manier klinkt het allebei te simpel. Het komt allemaal van God of het komt allemaal van de duivel. Ik denk dat de waarheid ergens daartussenin zit. Ik denk dat de duivel inderdaad grote macht heeft en dat dat ook doorklinkt in het boek Job. Dat God eigenlijk met de beschrijving van deze twee monsters waarvan we gelezen hebben wil zeggen, Job, ik heb het niet gedaan. Ik zie hem ook in het eerste hoofdstuk. God heeft wel toegelaten, maar het is de duivel die het gedaan heeft. In deze wereld zijn verschrikkelijke machten aan het werk. En die werken onder Gods toelating. En daar heeft God een bedoeling mee, dat komt zo wel aan de orde. En dat zijn die machten die verschrikkelijk veel kwaad aanrichten. Dat komt niet van God, dat komt van de duivel. Maar het gaat nooit buiten Gods wil om. Dat maakt het nou juist zo lastig. Het is dus iets van allebei. Het is een beetje zoals Job zelf zegt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Het is wel erg simpel om dan te zeggen, ja, Job vergis zich, dat was de duivel. Nee, het is net alsof hij zeggen wil, wat nou de directe aanleiding was, dat doet er niet toe. Al zou de duivel het gedaan hebben. Ik neem het aan uit Gods hand, want God heeft het zo toegelaten. Hij neemt het uit Gods hand aan, hij noemt de duivel helemaal niet. Dus daar zit iets in. Het is onder toelating van God gebeurd. Dat weten wij, dat gesprek tussen God en de duivel in die eerste hoofdstuk. De duivel wil hem alles afnemen, de duivel wil hem ziek maken, om daarmee te bewijzen dat Job God zal verloochenen en de Heer God zegt, ga je gang. Dus het gebeurt onder toelating van God. En het gebeurt door direct het toedoen van de duivel. Het is iets van allebei. Maar waarom heeft God dat nou zo gedaan? God heeft aan al zijn redelijke schepsels, zowel de engelen als de mensen, een geweldige speelruimte gegeven. En dat is helemaal in strijd met dat hyper-Calvinisme dat zegt, God bepaalt alles, hij bepaalt ook alles wat de duivelen doen en wat de mensen doen. Nee, hij geeft ze grote speelruimte. En daar is één heel wezenlijke verklaring voor. En dat is dat God schepselen maakt die hem in vrijheid kunnen en zullen liefhebben. En liefde zonder vrijheid is geen liefde. Als u een vrouw zou kunnen krijgen in wie een kleine chip wordt aangebracht, waardoor gegarandeerd wordt dat ze altijd voor u zal klaarstaan, altijd zal zorgen dat uw schoenen gepoetst zijn en al die dingen meer. En altijd liefdevol zal zijn en altijd voor u beschikbaar zal zijn, dan zou u uiteindelijk dat toch niet willen. Want door die chip weet u, het is niet echt. Ze wordt zo als een robot aangestuurd. U zult er uiteindelijk voor kiezen, hoewel het grote risico's meebrengt, want je hebt kans dat ze af en toe zegt, poets jij zelf je schoenen maar. En nog een heleboel, ik zie dat de mevrouw daar blij is dat ik die opmerking maak. En een heleboel andere dingen. En af en toe is ze gewoon dwarsig. En al die dingen meer. Maar als ze toch van u houdt, dan weet u, het is vrijwillig. Het is niet door een of andere chip. Ze is geen robot. Het is echt. Vrijwillige liefde vooronderstelt, wij kunnen ons dat niet anders voorstellen dan de mogelijkheid dat iemand die liefde ook niet betuigt. Dat iemand keuzes kan maken. Vrijwillig betekent iemand kan een keuze maken. En dat geldt zowel voor de engelen als voor de mensen. En een deel van de engelen heeft verkeerd gekozen, heeft tegen God gekozen. En de mensen hebben ook tegen God gekozen en ze doen het nog vaak, heel vaak weer opnieuw. Is daarmee Gods almacht in het geding? Helemaal niet. Want God heeft in almacht en in vrijmacht, oftewel soevereiniteit, dat zo besloten. Hij heeft zelf die ruimte aan de mens gegeven. Het is meermalen vergeleken, en dat vind ik eigenlijk prachtig, met een schaakgrootmeester. Stel u voor, een schaakgrootmeester die speelt tegen een beginneling. Eén ding is dan zeker, hij gaat die wedstrijd winnen. Daar kan geen geringste twijfel over zijn. Maar wat niet zeker is, is hoe die wedstrijd zal verlopen. Die gebeurt niet volgens de boekjes, want zo'n beginneling die zet heel rare zetten. En daar moet die schaakgrootmeester toch op reageren. Dus het verloop van die wedstrijd is niet voorspelbaar, maar wat absoluut wel voorspelbaar is, dat is de einduitkomst. Die wedstrijd wordt gewonnen. Een ander beeld zou zijn, een zeer geoefende gladiator die tegen een beginnelingetje moet vechten. Precies hetzelfde. Hoe die zal moeten reageren op die beginneling, dat weten we niet. Wat voor slagen hij zal teruggeven, hoe die slagen van die beginneling gepareerd moet worden, dat weten we allemaal niet. Maar één ding is zeker, die geoefende gladiator gaat die wedstrijd winnen. Maar zo is met de geschiedenis ook. De geschiedenis van de mensheid betekent dat God uiteindelijk die wedstrijd wint. Maar hoe het verloop van die wedstrijd is, dat is lang niet zo zeker. Mensen protesteren vaak tegen God. Engelen hebben dat ook gedaan, maar ik laat die engelen dan maar buiten beschouwing. Maar mensen protesteren tegen God. Mensen hebben een geweldige ruimte. En de mensen willen dat ook niet anders. Daarom zit er iets heel onbillijks in de kritiek die heel veel mensen hebben op God. En die geformuleerd is in de titel van deze avond. Mensen willen graag autonoom zijn. Ze willen hun eigen boontjes doppen. Ze willen dat God zich niet met hen bemoeit. Ze willen hun eigen keuzes maken, hun eigen beslissingen nemen. Maar als het fout gaat in hun leven, geven ze vaak God de schuld. Had God nou niet kunnen verhinderen dat ik ziek werd? Of dat dat kind van mij overreden werd? Of dat ik werkloos werd? Of dat al mijn aandelen ineens kelderden? Een heel actueel probleem. Of dat mijn huis afbrandde. Of dat mijn vrouw ervan doorging. Et cetera, et cetera. Dit is heel belangrijk. Ik zou eens willen dat u daar goed over nadacht. Wij willen onze eigen boontjes doppen. Onze eigen keuzes maken. En God geeft ons die ruimte. Maar het betekent ook als consequentie dat we dan niet raar moeten opkijken als dingen scheef gaan in ons leven. Want, en dat is juist zo centraal, heel veel van dat lijden, dat leed waar we het over hebben, het meeste ervan valt direct onder onze eigen verantwoordelijkheid. En daarom is het zo onbillijk om God daar de schuld van te geven. Dat geldt niet voor alle ziektes, maar wel voor veel. Als je een zware roker bent en je krijgt longkanker, ja, dan moet je niet God de schuld geven. Jouw lichaam reageert erop volgens de manier waarop dat lichaam gemaakt is en hoe dat reageert op een dergelijke verslaving. Als je te weinig beweegt en je neemt te weinig rust en je krijgt daardoor een burn-out, dan moet je daar God niet de schuld van geven. Er zijn talloze voorbeelden van ziekten en kwaden die rechtstreeks in verband gebracht kunnen worden met iemands leefwijze. Dat geldt natuurlijk niet voor alle kwaden en de ene is er gevoeliger voor dan de ander. Toen Churchill 95 was, vroeg iemand aan hem wat nou de kunst was dat hij zo oud was geworden. En toen zei hij, dat is heel simpel, elke dag 5 sigaren roken. Elke dag 5 whiskies en vooral niet bewegen. Ja, dat kun je zeggen als je 95 bent. Maar we weten van die 3 dingen dat dat statistisch gezien betekent dat je een hele grote kans hebt dat je nooit 95 zult worden. Heel veel van dat soort ziekten hebben te maken, ook met onze leefpatronen. Vaak weten we dat niet. Met onze leefpatronen. Ik hoorde net dat in India ontzettend grote toename is van het aantal diabetici. En dat komt doordat mensen ook door gebrek aan geld heel vaak overstappen op junkfood. En daarmee zich voeden en daardoor een heleboel voedingsstoffen tekort komen. Of daardoor te veel suikers en zetmeel binnenkrijgen enzovoort. Maar dat geldt ook voor andere zaken. De ziekte is maar één voorbeeld, dat geldt ook voor andere zaken. Denk eens aan iets waarvan we zeggen, ja, maar dat is toch in ieder geval duidelijk iets wat niet van de mens afkomstig is. Een aardbeving, een tsunami. Nee, dat hebben mensen niet veroorzaakt, behalve dan in Slochteren, waar we te veel aardgas uit de grond hebben gehaald en daardoor die kleine aardbevingjes ontstaan. Dus zelfs daar. Maar die tsunami, heeft mens part nog deel aan. Maar het is wel zo dat we sinds die grote tsunami van ruim 4 jaar geleden een alarmsysteem hebben gebouwd dat van de week uitstekend werkte toen die onderaardse aardbeving plaatsvond in de oceaan bij Tonga en onmiddellijk het alarm afging. Hadden we dat alarm eerder gehad, dan waren er veel, 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 veel minder mensen omgekomen. Dus niet de aardbeving is onze oorzaak, maar de manier waarop we ons daartegen verweren. Als er een aardbeving plaatsvindt in Californië, zullen er naar verhouding weinig mensen omkomen. Want die huizen zijn daarop gebouwd. Ze hebben daar het geld om die huizen erop te bouwen. Als een exact dezelfde aardbeving plaatsvindt in Bangladesh, komen er 100.000 keer zoveel mensen, 100.000 keer zoveel mensen om. Omdat die huizen daar totaal niet op gebouwd zijn en die mensen daar niet op zijn ingericht. Dat heeft ook te maken met de verkeerde verdeling van welvaart in deze wereld. En zo zijn er een heleboel zaken die of onder onze eigen verantwoordelijkheid vallen, of die we niet kunnen verhinderen of veroorzaken, maar waar we ons wel beter tegen hadden kunnen wapenen. En dat heeft vaak weer te maken met het soort land dat we zijn. Het soort, ik zeg ook heel nadrukkelijk, het soort religie. Een paar weken geleden was ik in India. En daar is meer tot me, beter tot me doorgedrongen dan ik ooit tevoren had gerealiseerd. Wat het hindoeïsme met zijn kastenstelsel betekent. Als je tot de onderste kasten behoort, zal niemand zich om jou bekommeren als je tenminste een echte hindoe bent. Officieel is dat kastensysteem afgeschaft in India. Maar in het volksgeloof werkt dat natuurlijk nog precies zo door als altijd. Als je in die onderste kasten komt, dan op grond van het reïncarnatiegeloof, dan heb je dat aan jezelf te danken. Het is jouw schuld dat je daar zit. Je hebt blijkbaar niet goed opgepast in een vorig leven. En eigenlijk het beste wat je kan overkomen is dat je maar zo gauw mogelijk doodgaat. Want dan kun je in een hogere kasten komen. Als je tenminste dat leven ook nog eens goed hebt doorgebracht in die kasten. Dus het kleine beetje eten dat je nog hebt, dat geef je aan heilige koeien. Om daardoor je karma te vergroten. De balans van goede en kwade daden. In de hoop dat je in een volgend leven hoger opkomt. Dat betekent dat daar honderden miljoenen mensen zijn waar eigenlijk niemand zich om bekommert. Dus terwijl India bezig is een van de sterkste economieën van de wereld te worden, komt dat aan een zeer klein deel van de bevolking ten goede. En honderden miljoenen mensen blijven daarvan verstoken en dat zal ook nog lang zo blijven al zou India de grootste economie worden. En dat komt door het geloof van die mensen. Geen christendom en geen verlichting hebben ze gehad. En dat zijn de twee geheimen, ook verlichting. De twee geheimen hier in het Westen, waardoor onze samenleving zo anders is. En ook onze welvaart zo anders is. Dit zijn heel belangrijke dingen. Wij geven God vaak de schuld van zaken waar we zelf debet aan zijn. Nou weet ik wel dat de enkeling daar natuurlijk niet veel aan heeft. Je zal maar zo'n paar jaar zijn in India, dan heb je niet zoveel aan mijn theorie. Dat is ook zo, maar ik geef ook geen enkele theorie vanavond waar u wat aan hebt als u bij het ziekbed zit van een geliefde die aan een ziekte dreigt te sterven. U hebt vanavond aan mijn theorie helemaal niks als u een moeder moet troosten wie het kind overreden is door een dronken vent. U hebt niks aan mijn theorieën voor dat soort afzonderlijke gevallen. Zeg, oorlogen, door wie worden oorlogen veroorzaakt? Door mensen. Onder invloed van boze machten. Verantwoordelijkheid. Maar de enkeling, een van die tientallen miljoenen mensen die slachtoffer zijn van zo'n oorlog, die niet rechtstreeks daarvoor verantwoordelijk zijn, ja, die hebben niet zoveel aan mijn theorie. Die snappen ook wel dat oorlogen door mensen gemaakt worden. Dat is de moeilijkheid van het onderwerp. Dus terwijl je kan zeggen, ja, de mensen hebben dat zelf veroorzaakt, dan heb je daar niet zoveel mee bij die arme enkeling. Vele jaren geleden, misschien wel 30 jaar geleden of nog langer, 40 jaar geleden. Het was ook, nee, 35, we houden het op 35. Was ik een keer in Duitsland in een grote stad. En dat was een soort speakers corner daar op de markt. Allerlei mensen voerden daar het woord. En ineens kwam er een man naar voren, druk gesticulerend. En die zei, als er een God was, waarom had die God dan niet verhinderd dat zo ontzettend veel mensen in de oorlog waren omgekomen? En ik weet nog dat ik echt giftig was. Want het was geen jonge man, het was een oudere man. Ik had bijna die man gevraagd, maar ja, als Hollander hou je je maar een beetje gedijst. Ik had bijna aan die man gevraagd, zeg, luister eens even, toen Hitler aan de macht was, heb jij ook op hem gestemd? Want we weten wat een enorm percentage van de Duitsers op hem gestemd heeft. Hij gaf God de schuld. Waarom had God dat niet kunnen voorkomen? Terwijl dit een man was uit het volk dat zelf deze oorlog had veroorzaakt. Maar zo zitten mensen in elkaar. Als het even kan, schuiven ze de verantwoordelijkheid af en schuiven ze die naar God. Dat is onbillijk omdat A, de mens heel vaak de oorzaak is. God, maar B ook heel vaak de duivel. In de gelijkenis van het onkruid in de tarwe in Matteüs 13, daar vragen ze de dienstknecht, de Heer des Huizes, hoe kan dat nou, dat daar dat onkruid tussen die tarwe zit? En dan zegt hij niet, ja, alles is door God beslist, dat is allemaal van bovenaf geregeld, van eeuwigheid is besloten dat dat onkruid ertussen komt. Nee, dan zegt de Heer des Huizes rechtuit, een vijandig mens heeft dat gedaan. En zo is het. Je moet niet God overal de schuld van geven. Soms moet je gewoon zeggen, dat doet de duivel. Dat doet niet God. Goed, God heeft vanwege zijn grote plannen, daar komen we straks nog verder over te spreken, de duivel inderdaad die speelruimte gegeven. Dat heeft ook een doel, dat heeft een betekenis. Maar het is gewoon de duivel. Af en toe lezen we van Paulus dat hij, dat lees je in Handelingen 16, dat hij verhinderd werd naar rechts of naar links af te buigen om daar het evangelie te verkondigen. Dan staat er, de geest van Jezus liet dat niet toe. Dat wist hij heel goed, de Heilige Geest stuurt me in een bepaalde richting. Maar in een andere keer, in 1 Thessalonicenzen 2, daar zegt hij, ik had heel graag bij jullie willen komen, maar de Satan heeft het verhinderd. Paulus was dus niet die simpele theorie toegedaan dat het altijd God is die de schuld is, of altijd de Satan die de schuld is. De ene keer wist hij heel goed, dit is de geest van God die me tegenhoudt. En de andere keer wist hij heel goed, dit is de Satan. Dat is niet God, dit is de Satan. Hoezo had God het dan wel gewild? Ja. God wilde wel, maar de Satan hield me tegen. En als je zegt, maar dat kan toch niet, dan gebeurt het onder toelating van God. Dan zeg ik, ja, ergens hebt u wel gelijk, maar onderschat niet dat de Satan de mens zo'n grote speelruimte en ook de duivel zo'n grote speelruimte heeft gegeven. En God heeft, mag ik het met respect zo zeggen, ik hoop dat u dat goed oppakt. God heeft het daar zelf soms ook best moeilijk mee. Dat is heel menselijk uitgedrukt, ik weet het. Maar ik denk dat dat precies is waarom God zo uitvoerig over die behemoth en die leviathan spreekt. Hij zegt eigenlijk tegen Job, in die onzichtbare wereld, Job, daar spelen zich dingen af waar jij als klein mensje geen weet van hebt. Daar heb je met mij te maken. Maar je hebt daar ook met grote machten te maken. Die geweldige invloed hebben in deze werkelijkheid. Zo groot dat Paulus op een bepaald moment zegt, dat doet de Satan. Niet dat doet God, dat doet de Satan. Wat met jou gebeurd is, Job, je hebt mij daar de schuld van gegeven. Maar onderschat deze duistere machten niet. En toch blijf je zitten met de vraag, waarom heeft God dat dan toegelaten? En dat is precies wat je in Job 1 en 2 vindt. De duivel vraagt het of hij Job mag aantasten. Eerst zijn bezit mag even afnemen en dan zijn gezondheid mag aantasten. En God vindt het goed. Dus denken wij, God is wel degelijk toch ook een beetje verantwoordelijk. Ja, en nou moeten we nog die andere, nou komen we nog dieper bij de eigenlijke kern. Nou moeten we zien dat God en Satan allebei hun eigen agenda hebben. Wat is Satans agenda in het boek Job? Dat zegt hij heel duidelijk, hij wint daar geen doekjes om. Hij zegt, Job dient u omdat u hem zo rijk hebt gemaakt. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Hij heeft een prachtig gezin, 10 fantastische kinderen. Hij heeft enorm veel bezittingen. Hij is een man van respect, later wijdt Job zelf daarover uit, verderop in dat boek. Hij is een man van respect, hij is tot aanzien gekomen. Als rijk man kun je dat ook voorstellen, hij is een notabel figuur in de samenleving. Iedereen kijkt hem naar de ogen. Die man heeft nou letterlijk alles. En dus is het helemaal geen kunst, zegt hij tegen de Heere God, dat deze Job u wil dienen. Natuurlijk, als het de mensen goed gaat. Nou is dat helemaal niet logisch van de duivel, want het punt is nou juist dat heel veel mensen die het verschrikkelijk goed gaat, God helemaal niet willen dienen. Heel vaak is dat juist een middel om van God af te raken. Het is juist zo dat als het slecht gaat, dat dan de mensen weer om God gaan roepen. Dus dit is een beetje dubbel. Soms raken mensen God kwijt als het ze slecht gaat. Dat is waar. Heel veel Joden zijn hun geloof in God volkomen kwijtgeraakt als gevolg van die verschrikkelijke holocaust. Maar het andere is ook waar. In tijden van nood in de Nederlandse geschiedenis kun je dat zien. In het rampjaren en dat soort verschrikkelijke omstandigheden. Dat was 1672, als u dat nog weet uit het boekje school. Dan stroomden de kerken weer vol. Dus het is niet zo simpel wat de duivel zegt. Als je hem alles afneemt, dan zal hij u vaarwel zeggen. God zegt, oké, ga je gang maar. Nou, stel je maar voor dat dit een soort scheurkalenderverhaal was. Hè? Dan hadden we alleen die eerste twee hoofdstukken gehad. En aan het eind van het tweede hoofdstuk, daar zie je... God kan tegen de Satan zeggen, nou heb je dan wel gezien, je hebt hem alles afgenomen. Zijn gezondheid ook. En hij verloochent mij niet. Hij blijft zich aan mij vastklemmen. En dan was de Satan met de staart tussen de benen afgedropen. Einde verhaal. Dan was het een goedkoop scheurkalenderverhaal geworden. Met alle respect voor scheurkalenders. Maar het aardige is, dan begint het verhaal pas. Dit is alleen maar de prozaïsche inleiding. De rest is poëzie. Vanaf hoofdstuk 3, dan begint het pas. Want dan lezen we dat Job helemaal niet meer zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloof. Dat kan een hele vrome, maar ook ondoordachte reactie zijn. Vele jaren geleden verdronk bij ons een klein kind in de buurt en de ouders waren hyper-Calvinisten en iemand kwam aan de deur om ze dat te vertellen wat er gebeurd was. En de eerste reactie van die moeder was, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloof. Dat was een zeer vrome, maar ook zeer onmoederlijke reactie. Ik weet niet hoe het afgelopen is, maar ik had diezelfde moeder graag 6 weken later nog eens gesproken. Dan bij Job weet hoe dat ging, dat was zijn eerste reactie. Maar in Job 3 is hij zo diep neergezonken, dat hij zijn eigen geboortedag vervloekt. En dat hij zegt, mijn leven staat er zo beroerd voor, was ik maar nooit geboren. Nou begint het verhaal pas echt. Nou is het geen oppervlakkig verhaaltje meer. Nou wordt het heel diep en heel menselijk. Ik zei u al, die vrienden denken, er is vast een of ander verborgen kwaad. Want die hebben ook een hele simplistische theorie over God. Als het je goed gaat, dan beloont God je. Als het jou slecht gaat, als je slechte dingen doet, dan straft God je. God straft Job, dus moet hij slechte dingen gedaan hebben. Job weet dat hij dat niet gedaan heeft. En God zelf had het gezegd. Vroom en oprecht, God vrezende wijken van het kwaad. Dus Job zegt tegen de Heere God, wat heb ik u in vredesnaam gedaan dat u mij zo verschrikkelijk laat lijden? En er komt voorlopig geen antwoord. Maar het allerbelangrijkste is dat Job zich in al die ellende aan God blijft vastklampen. En dat is verschil met die atheïsten die dat soort spottende vragen stellen als in de titel van deze avond het uit. Als God werkelijk een God van liefde is, dan zou hij het kwaad wel afschaffen. Of in elk geval verhinderd hebben dat mij kwaad overkomt. Dat is ook trouwens even tussen twee haakjes. Een moeilijk punt, hè? Ik bedoel, ieder mens weet hoe deze wereld is. Maar we zijn daar in het algemeen niet erg van onder de indruk. Totdat het ons persoonlijk treft. En dan ineens beginnen mensen te twijfelen aan de liefde van God. Hebt u dat wel eens gemerkt? Ik kan het wel begrijpen menselijk, maar er zit natuurlijk iets ontzettend onbillijks in. Wat jou en wat mij overkomt, dat overkomt duizenden mensen, miljoenen mensen elke dag. En vaak in een veel ergere vorm dan het ons overkomt. En we hebben daar al die jaren geen aanleiding in gezien om God hevige verwijten te maken. Althans, zo is het wel vaak. Totdat het ons treft en dan ineens is God geen God met liefde meer. Dan ineens verlaten we God, dan willen we niks meer van hem weten. Althans, zo gaat het vaak. Dat even tussendoor, dat is natuurlijk zeer onbillijk. Nou, de agenda van de duivel weten we. Als je Job aan alles afneemt, dan zal hij God wel verloochenen en dat lukt niet. Job klant zijn God vast. Hij redeneert met God. Hij bedoelt, hij is zeker geen zondag tien christen. Die het allemaal berustend en gelaten over zich heen laat komen. Integendeel, hij moppert, hij protesteert, hij redeneert, hij argumenteert. Ik las eens een boek van een Joodse rabbijn dat heette Arguing with God, a Jewish Habit. Redeneren met God, een Joodse gewoonte. Dat doen Calvinisten niet. Die berusten gelaten. Maar dat doen Joden niet. Elia deed het niet, Jeremia deed het niet. Job deed het niet, Abraham deed het niet. Ze hebben allemaal met God geredeneerd. En wij denken, kan dat wel? Kun je wel zo met God omgaan? En het boeiende is in Job 42 vers 6. Daar wordt God boos op die drie vrienden van Job. Want hij zegt, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Zoals mijn knecht Job. Daarmee zegt hij, Job heeft recht van mij gesproken. Dat betekent dus, lieve mensen, als je het kwaad in jouw leven niet bereid bent zomaar te accepteren. Als je God daarop aanspreekt. Als je met hem redeneert. Als je met hem argumenteert. Als je protesteert. Dan zegt God, je spreekt recht van mij. Want wij zijn vrienden. Je hebt recht om zo te spreken. Om mij ter verantwoording te roepen. Job heeft recht van mij gesproken. En al die mensen die het gelaten ondergaan. Het over zich heen laten komen. Die hebben eigenlijk een heel raar beeld van mij. Zoals die mensen mij zich voorstellen als een God, ik zou bijna zeggen een God van willekeur, die zomaar verschrikkelijke dingen over zijn kinderen brengt, omdat hij dat zo van eeuwigheid besloten heeft. In die God herken ik mijzelf niet. Dat is wat God hier als het ware zegt. En die simplistische theorieën van die vrienden van Job, daar wordt God boos over, daarin herkent hij zichzelf ook niet. Oké, maar wat is dan Gods agenda? Ik heb u verteld wat de Satans agenda is. Wat is dan Gods agenda? Daarvan kun je twee dingen zeggen. Ten eerste, hij vertelt het niet. In het hele antwoord dat hij opgeeft, dan worden we na afloop eigenlijk oppervlakkig gekeken, geen steekwijze. Lange verhandelingen over deze verschrikkelijke chaosmachten. Goed, dat is dan geen nijlpaard de krokodil, het zijn dan chaosmachten. Maar dan zeggen we, ja, wat wil God daar nou eigenlijk mee zeggen? Dat hij het ook niet kan helpen? Dat hij ook zo lijdt onder die zwarte, donkere machten? Maar lees eens met me mee in hoofdstuk 42, vers 1. Dit keer heeft de NBV dezelfde versindeling. Toen antwoordde Job de Heere, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Vers 3b, daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Vers 5, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Dit is een uiterst gewichtig punt. Wat gebeurt hier? Hij zegt, ik doe boete. Andere vertalingen zeggen, ik verfoei mijzelf. Ik verneem mij. Ik verootmoedig mij voor God in stof en as. Ik maak mij heel klein voor God. Wij zeggen misschien intellectueel dat antwoord van God aan Job, ja, daar hebben we daar toch niet velen, want God geeft eigenlijk op geen enkele vraag van Job antwoord. Ja, dat is als je het intellectueel bekijkt, maar op Job heeft het een heel ander effect. Job maakt zich heel klein, hij verootmoedigt zich voor God. Hij zegt eigenlijk, ik heb u nooit echt gekend. Ik kende u, ondanks dat ik vroom was en oprecht, God vrezende en wijkende van het kwaad, ik kende u eigenlijk alleen maar van horen zeggen. U was toch ten diepste een afstandelijke God. Maar door alles wat mij is overkomen, ben ik u veel dichter nabij gekomen dan ooit tevoren in mijn leven. En het heeft tot effect dat ik mijn grote mond, mijn grote waffel hou en dat ik mezelf verootmoedig, me klein maak, boete doe, mezelf verfoei in stof en as. Hier moet Gods agenda in het licht komen. God heeft, ondanks dat Job vroom en godvrezend is, oprecht, wijkende van het kwaad, heeft God toch ook een appeltje met hem te schudden. Niet in de zin van straf, maar wel in de zin van opvoeding. God straft zijn kinderen niet, ook niet in het Nieuwe Testament. Wat u ook verteld mogen worden, God straft zijn kinderen niet, maar hij voedt ze op. En dat is heel wat anders. En dit is het effect van die opvoeding. Je zou kunnen zeggen, moest dat dan op deze zware manier, kon dat niet anders? Dat weet ik niet. Misschien. Ik weet het niet. Maar het is onzin om te zeggen dat het niet tot Gods opvoeding zou mogen behoren om zijn kinderen pijn te doen. Het is onzin om te zeggen, God is geen goede vader, want hij doet zijn kinderen, want als hij een goede vader was, zou hij zijn kinderen nooit pijn doen. Dus ziekte kan niet van God komen. Maar luister, goede vaders doen hun kinderen pijn. Als je dat kind van 3 meeneemt naar de tandarts, dat deden vroeger de moeders, maar tegenwoordig doen de vaders dat ook wel eens, dan moet je maar eens kijken naar de ogen van het kind van 3. Die kijkt je aan met de ogen van Job in dit hele boek. Hoe kunt u dit nou over mij laten komen? Waarom moet ik zo lijden? Het is niet eerlijk. Waarom doen ouders dat? Ze laten dat beetje lijden toe dat voor dat kind op dat moment verschrikkelijk groot is, om een veel grotere leed te voorkomen. Een kind ondergaat een operatie en komt bij en heeft wondpijn. En denkt, waarom moest dit allemaal? Waarom hebben papa en mama goed gevonden dat iemand in mijn buik zat te snijden? Later begrijpt dat kind het. En later snapt het dat door dat relatief beetje pijn, wondpijn, in die weken daarna, ach, pas weer meegemaakt met een kleinkind van 3, waar de amandelen van geknipt worden. Zoiets kleins. Maar zo'n kind heeft ook iets. Waarom moest ik dit ondergaan? Waarom hebben jullie dat toegelaten? Dat me dit onderging, dat ik dit moest ondergaan. Maar die operatie is nodig om een veel groter kwaad te voorkomen. Alleen dat weet dat kind nog niet. Dat ziet het pas later. Ik denk dat het met ons ook al zo zou zijn, dat we later zullen zien waarom God soms een zekere hoeveelheid pijn toeliet om ons veel groter kwaad te behoeden. Maar ik zeg u er meteen bij, zulke theorieën kunnen ook weer erg goedkoop worden. Het is makkelijk om te zeggen, de Holocaust, zonder de Holocaust was het ondenkbaar geweest dat er ooit een staat Israël was gekomen. Alle westerse naties waren door daardoor toch een beetje zacht gemaakt. En daarom hebben ze het goed gevonden in november 1947 om dat twee staten plan aan te nemen en de Joden daarmee een eigen. Dat kan je natuurlijk zeggen. Zonder de Holocaust was het ondenkbaar geweest. En tegelijkertijd denk je bij jezelf, kon het nou niet op een andere manier? Moest dat dan zo zwaar? Moesten 6 miljoen Joden sterven om een Joodse staat mogelijk te maken? Ziet u, dat is het probleem met de theorie. De theorie helpt je een beetje. Het geeft je een beetje de grote verbanden, maar zeggen we na de Holocaust ook nog steeds, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Daarom zeg ik, theorieën kunnen je een klein beetje meer inzicht geven. Maar je blijft altijd met zoveel raadsels zitten. Ook bij Job. Je denkt, wat fijn Job is, dan heeft de Heere God zoveel beter leren kennen. Maar moest hij daarvoor 10 kinderen missen? Moest hij daarvoor zijn gezondheid missen? Moest hij daarvoor alles kwijtraken? Goed, uiteindelijk heeft hij alles weer teruggekregen. Maar dat wist hij nog niet. Moest hij zo diep gaan, alleen maar om zich klein te maken voor God? Had het niet anders gekund. Kijk, daar houden wij met onze redeneringen op. We zien iets van het patroon, maar niet alles. Het is, laat ik nog afronden met een heel centrale vraag die in orde moet komen. Waarom, ik heb hem straks in het begin al even genoemd, waarom heeft God überhaupt mensen, maar ook de Satan, zoveel ruimte gegeven? Ook naar Satan gevallen was met zijn engelen. Waarom zo? Een antwoord op te vinden zijn. En het antwoord dat heel vaak gegeven is, dat een zekere mate van bevrediging betekent, ook al lost het niet alles op. Wondpijn, om daardoor een veel dat God kwaad laat, om daardoor uiteindelijk een wereld veel toegelaten. Als Adam en Eva niet in de zonde gevallen waren, maar in het paradijs waren gebleven, in die paradijselijke, dan zou je oppervlakkig gesproken kunnen denken, jongen, maar dat was toch ideaal? Waarom moest dat prachtige plaatje zo vertrapt, verbroken worden? Maar denk erom, u weet meer, u bent verder dan Adam en Eva waren. Adam en Eva waren niet heilig en rechtvaardig, zoals het in het algemeen beweerd wordt. Ze waren onschuldig. In de oude betekenis van het woord onnozel. Je vindt dat nog in de Statenvertaling Romeinen 16. Wij moeten onnozel zijn in het kwaad. Nou, dat waren zij zeker. Ze waren onnozel in het kwaad. Ze hadden geen kennis van het kwaad. Maar ze hadden ook geen kennis van het goede daardoor. Het ging om de boom van de kennis van goed in kwaad. Niet alleen maar de kennis van het kwaad. En hier zien we een diep mysterie. Adam en Eva kenden het goede niet. Want het goede kunnen we alleen maar kennen in contrast met het kwaad. We hebben geen idee wat het goede is, tenzij we het kwaad kennen. En daardoor weten we... Als ze niet onheiligheid hadden gekend. Ze konden geen idee hebben van wat recht ongerechtigheid hadden meegemaakt. Op weg naar een wereld die begon met in. En hij is op weg naar een wereld waar mensen nog altijd, maar het niet meer zullen doen. Het is een lang, lang leerproces. En dat als mensen niet alleen maar onschuldig zijn, maar echte vreugde kennen, juist doordat ze het verdriet hebben gekend. Echte vrede zullen kennen. Adam had van al die dingen totaal geen weet. Hoe kon hij vreugde begrijpen als hij niet verdriet kende? Maar in die toekomstige wereld zal er vrede zijn omdat we zoveel oorlog gekend hebben. In die wereld zal er stralende blijdschap zijn vanwege al het leed en al het verdriet. Het allerbelangrijkste wat je kan zeggen als het gaat om de vraag van het leed in deze wereld is dat het God niet onschuldig laat. God is op weg naar een wereld die echt paradijselijk is. En dat God daarheen op weg is, dat weten wij door de zending van zijn Zoon. Daar zien we dat God zich wel degelijk bekommert om het kwaad, om het leed, om het onrecht. Zijn Zoon onderging het grootste onrecht, maakte het grootste leed door, ondervond de grootste onheiligheid en onrechtvaardigheid, opdat u en ik uiteindelijk onder zijn leiding een wereld zouden kunnen bereiken van vrede, gerechtigheid en vreugde. Zo staat het in Romeinen 14. Het koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken en al dat soort geneuzel waar we ons vaak mee bezighouden, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Wij hebben daar al de voorsmaak van. En dat is juist zo bijzonder omdat we nog weten, leven in een wereld rond ons heen die onrechtvaardig is. Omdat we weten van een wereld vol oorlogen en van een wereld vol verdriet. En af en toe krijgen we onze eigen portie van strijd en twist en van verdriet en ongerechtigheid over ons heen. Wij weten van een wereld die nu al zich in principe aan het openbaren is. Een wereld waarin het leed zal zijn afgeschaft. We zijn op weg naar een wereld, zoals Jesaja 33 zegt, waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Dat beleven wij vandaag niet. Niet alle zieken worden gezond in de genezingsbediening. Maar wel veel meer dan wanneer we niks gedaan hadden. En als we onze eigen intellectuele bezwaren konden inslikken, dan zouden veel meer mensen genezen, zoals ik dat daar in India heb meegemaakt. Ik heb er voor 600 voorgangers een conferentie gehouden van wie een paar honderd kwalen hadden. We hebben voor al die mensen gebeden. Van 10% weten we het zeker. Waarschijnlijk veel meer, maar 10% weten we het zeker dat ze genezen zijn. We hebben geweldige getuigenissen gehoord. Als ik in Nederland voor 600 voorgangers zo'n actie zou ondernemen, dan zouden ze zeggen, ja, ho, wacht eens eventjes. En dan komt het geredeneerd. Een geredeneer. En 10% op zijn hoogst van wat daar genezen is, zou hier in Nederland genezen. Er zitten zoveel zegeningen zelfs nog in de weg. En daar moeten we God niet de schuld van geven. Hij wil wel. Maar we zijn in een leerproces, want daar gaat het allemaal om. We zijn in een leerproces, want met God samen zijn wij op weg naar het moment dat de schaakgrootmeester definitief die dilettante verslaat. Of dat die gladiator definitief die dilettant verslaat. We zijn op weg naar de grote eindoverwinning. Maar we zijn in een leerproces. Want die dilettanten leren er wel van in die schaakwedstrijd. Ze verliezen, maar ze leren tegelijkertijd ook. Van God verlies je, maar je leert tegelijkertijd. Job kan het van God nooit winnen, maar hij leert wel van God. Hij leert zelfs heel veel. Ik heb u lang niet alle antwoorden gegeven, dat kan ook niet. Ik heb u wat glimpen geprobeerd te geven. En als u straks zegt ja maar, dan zeg ik, dan geef ik het u bij voorbaat gewonnen. U hebt gelijk. Niet op al ja maar's, een paar zal ik er kunnen beantwoorden, denk ik zo, gok ik. Maar een aantal zeker, en ik heb u al gezegd, als u persoonlijk hier vanavond gekomen bent, en u lijdt zelf, u hebt een ernstige ziekte onder de leden, of u hebt iets anders verschrikkelijk meegemaakt in uw leven, dan helpen mijn theorieën niet zo erg veel. Hoogstens in die algemene zin dat u een onderdeel bent van dat hele grote project waar God mee bezig is. En dat in Christus Jezus in zijn lijden en sterven aan het kruis en in zijn opstanding zijn hoogtepunt heeft gevonden. Daar is het startpunt voor dat grote, grote plan van God. En uw en mijn lijden op een of andere wijze zijn een onderdeel daarvan. Dat helpt me niet zoveel om mijn lijden te begrijpen en misschien tegelijkertijd ook weer wel. God laat de wereld niet in de steek en u ook niet en mij ook niet. Op een of andere wijze maakt het deel uit van een plan dat ik niet begrijp. Ik weet dat er geweldige monsters zijn in de geestelijke werkelijkheid. Die heel veel kwaad aanrichten. Ik weet van mensen die heel veel kwaad aanrichten. Maar ik weet ook van God. Die als de schaakgrootmeester of die gladiator uiteindelijk ons naar de overwinning voert. God zegene zijn woord.